Ik heb een paar mooie vragen van jullie gekregen. Bedankt daarvoor. De eerste luidt als volgt. Matteüs 6 vanaf vers 5 staat iets over bidden in het openbaar. En staan. Dank je wel. En staande om zich te laten zien. De Joden doen dat nog steeds bij de klaagmuur. Hoe staat dat met in de kerngemeente en soms omhaal van woorden, binnenkamer, enzovoort, enzovoort. Nou, de kern is al duidelijk. Het zit hem niet in het staan. Het zit hem niet in het openbaar bidden. Als hier straks gebeden is en straks weer, dan bidden we ook in het openbaar. En als je in een restaurant zit en je bent nog zo fatsoenlijk om voor de eten te bidden, dan ziet iedereen die toevallig kijkt dat ook. Daar zit het er niet in. Wat de Heer Jezus zegt is niet, het is verkeerd om in het openbaar te bidden. Wat hij zegt, het is verkeerd om dat te doen om daardoor op te vallen voor de mensen. Alles hangt van je motieven af. Als iemand vertelt dat hij elke dag zoveel tijd doorbrengt in zijn binnenkamer, is hij ook al verkeerd bezig. Niet dat bidden is verkeerd, maar wel dat hij daarover ons vertelt. Dat hoeven wij niet van hem te weten. De essentie van die binnenkamer is nou juist dat je dat niet van elkaar weet. Dus de motivatie is belangrijk, niet de dingen op zichzelf. Daarom zegt Paulus een paar keer, groet elkaar met een heilige kus. In coronatijden, daar had hij ook niet bij stilgestaan, is dat wat lastig. Maar ook daar ligt hij de nadruk op het feit dat we elkaar allemaal zouden moeten kussen. De nadruk ligt op het heilig. Als je groet, op de wat voor manier dan ook, dat is afhankelijk van cultuur en traditie. Of dat nou is door een broederlijke kus, of dat is door handen schudden, of dat weet ik wat. De nadruk ligt op het woord heilig. Je moet dus niet vertalen, groet elkaar met een heilige kus, maar groet elkaar met een heilige kus. Oftewel, hoe je iemand ook groet, laat het oprecht zijn. En niet te huichelachtig. Wij moeten in dat opzicht allemaal onze eigen motieven onderzoeken. Als je voor het eerst in het openbaar spreekt, dat is bij mij al heel lang geleden, realiseer je in het begin, dat maakt je ook zenuwachtig, dat iedereen naar je zit te kijken en naar te luisteren, die staat in het middelpunt van de belangstelling. Dat heeft altijd gevaren met zich mee, brengt dat met zich mee. Namelijk dat je je mooier wil voordoen dan je bent, dat is ook onvermijdelijk. Ik laat alleen maar mijn mooie kant zien, de rest krijgt u niet te zien. Maar dat is ook allemaal niet zo erg. Maar als je in de gunst bij mensen wilt komen en daarom bepaalde dingen doet, dus niet meer in de eerste plaats gedreven uit liefde tot de Heere God, maar gedreven door wat vinden de mensen van mij. En sommigen van ons zijn misschien wel zo opgevoed met altijd, dat doen wij niet. Wat zullen de mensen wel niet van ons zeggen? Wat zal de dominee wel niet van ons zeggen? Wat zullen de anderen? Constant, wat denken de mensen van mij? In plaats, de enige zinnige vraag is constant, wat vindt de Heere God van mij? Of ik nou bid in de stilte, of ik bid in het openbaar, of waar dan ook. Hij kent mijn hart. Dus kijk niet te veel naar die buitenkant. Een omhaal van woorden. Tja, ik herinner me dat ik een keer in Frankrijk gepreekt had. En ik was nog heel jong uiteraard, want ik doe dat al een tijdje niet meer. Maar na afloop van die preek heeft iemand het slotgebed gedaan en dat duurde ongeveer net zo lang als mijn preek. En in dat gebed nam hij nog eens een keer de hele preek door. Nu van kanttekeningen door een wijze oudere broeder voorzien. En misschien ook om al mijn Franse fouten te verbeteren, dat weet ik niet meer. Maar wat is het langste gebed in de Bijbel? Ja, wie zei dat? Ga je door voor €1000? Heel goed. Heel goed, het is Salomo, dat gebed. En dat duurt, als je het opleest, niet langer dan 5 minuten. Nou zegt dat ook weer niet dat je niet langer dan 5 minuten mag bidden. Ik herinner mij Smith Wigglesworth, sommigen van jullie zullen er misschien wel eens van hem gehoord hebben. Die zei, ik bid nooit langer dan 1/2 uur. Maar er gaat ook bijna nooit 1/2 uur voorbij zonder dat ik gebeden heb. En dat vond ik zo mooi. Vroeger zouden we zeggen, hij had een hotline naar boven toe. Hè, maar dat is ouderwetse taal. Tegenwoordig zeg je, hij was voortdurend online met de Heer. Dat is het eigenlijk. Maar denk altijd aan je motieven. Er staat een volgende vraag. Als je iets moet zeggen over het volgende. Hoe komt de kerk van aan beter zicht op Israël? Wat is daarvoor nodig? Wauw, wat een vraag. Ik zou zeggen, blijf komen. Want er komt zelfs een hele avond over Israël in de kerk. We moeten oppassen dat we niet de eerste avond alle vragen al willen beantwoorden. Want dat is voor die volgende avonden zo sneu. Dus deze vraag komt buitengewoon belangrijk aan de orde. Het is zelfs een heel apart thema. Ik heb net nog even voor de zekerheid nagekeken dat ik niet mezelf in de vingers snijd. Maar er komen al die thema's nog. Dus blijf komen. Volgende vraag, ook mooi. Wat moeten we aan met tradities? Ik weet niet of je de mooie film kent, Fiddler on the Roof. Met dat mooie liedje, Tradition. Waarom doen we dit? Waarom dat, zegt die Jood. En dan zegt hij, uit traditie. Hebben christenen het ook? Natuurlijk. Natuurlijk. Wat voor geloofsgemeenschap u ook voortkomt. We hebben allemaal tradities. Er is niks mis met tradities. Er is alles mis met traditionalisme. Kijk, dat moet ik even uitleggen. Er staat van de Heer Jezus dat hij uit gewoonte naar de synagoge ging. Ja, ik heb zo iemand gekend, die lag zondagsmorgens altijd op zijn bed, want die had de hele zaterdagnacht traktaten verspreid. Dus we moesten natuurlijk 's morgens uitsluiten. En dus we vroegen hem waarom hij nooit in de samenkomst kwam. Zei hij, ja, het moet geen sleur worden. Nou, toen zeiden we dat het ook geen sleur moet worden om zondags in je bed te blijven liggen natuurlijk. Dat zijn dan flauwe argumenten van zo iemand. Er is niks mis met de Heer Jezus, ging naar gewoonte naar de synagoge. We lezen ook dat hij naar gewoonte naar Gethsemane ging. Een van de evangelisten zegt het zo. Uit gewoonte, omdat hij gewend was om daar te bidden. Niks mis mee. Niks mis met goede gewoonten. We hebben allemaal, elke geloofsgemeenschap die ouder dan 3 jaar is, die ontwikkelt bepaalde vaste tradities en gewoonten. Wij doen dat altijd op deze manier. Is dat mis? Helemaal niet. Het geeft de mensen ook een zekere veiligheid en vertrouwdheid. Maar traditionalisme is als een traditie verabsoluteerd wordt ten koste van de schrift, als het alleen nog maar zo mag. Terwijl het wel eens misschien iets is waar je best vraagtekens bij kan plaatsen vanuit de schrift. En dat is met een heleboel dingen zoals gehouden. Conservatief zijn is niks mis mee. Want we willen graag het goede dat er is conserveren. Maar conservatisme, dat betekent alles wat oud is automatisch goed. Dat is verkeerd. Progressief zijn natuurlijk, we willen allemaal in ontwikkeling blijven. Maar progressivisme, van alles wat er nu is, is fout en het nieuwe kan alleen maar beter zijn, dat is fout. En dus die ismus, daar moet je zo vooral op letten. Israël is overeind gebleven door die tradities. Die zijn heel sterk. Vorige week is iemand die ik uit de verte ken, een Joodse vrouw, overleden. Eigenlijk zeer geseculariseerd met haar man en haar kinderen. En dan door dat vrij plotseling overlijden komen ineens al die tradities naar boven. Die zitten zo diep verankerd in dat Jodendom. Een Jood mag misschien nauwelijks nog rekening houden met God. Maar op vrijdagavond moet zijn vrouw de kaars aansteken. En je zoontje niet meer besnijden, dan ben je wel heel diep weggezakt. Dat zijn de laatste dingen die overblijven. Maar puur menselijk, horizontaal gesproken, hebben die geholpen om de identiteit van Israël door al die eeuwen vast te houden. Haman zegt in het boek Esther tegen de koning Ahasveros: in uw midden leeft een volk, die zijn anders dan alle anderen. Ze hebben allemaal hun eigen wetten en de wetten van de koning houden ze niet. Dat laatste was een leugen, want in het algemeen proberen de Joden zich natuurlijk aan te passen in het land waar ze zijn. Maar ze zijn anders, ze doen de dingen anders, ze hebben hun eigen regels, hun eigen wetten. Ja, en ook hun eigen tradities. En die kunnen zelfs een zekere beschermende betekenis hebben. Ook al weten soms de Joodse kindertjes niet eens meer wat de betekenis van die tradities was. En zoals Stefania zegt in Fiddler on the Roof: tradition. Waarom? We weten het niet. Maar zo hebben we het altijd gedaan. En dat kun je van kerkmensen ook horen en evangelische mensen ook. Waarom doe je dit zo? Dat weten we niet. We hebben het altijd zo gedaan. Is het erg? Nee. Het wordt pas erg als anderen tegen je zouden moeten zeggen: maar wat jullie doen is niet zo erg. Bijbels, heb je er wel eens over nagedacht? Nou, daar wil ik ook niet over nadenken, ook wij doen het zoals we het altijd gedaan hebben. Kijk, dat is traditionalisme. Weet u hoe het komt dat de Shechina niet in de tempel van Zerubabel aanwezig was? Ja, als de rabbijnen het antwoord niet wisten. Het is heel wonderlijk. Als die tempel wordt ingewijd, dan lezen we dat de oudere mensen huilden, want die hadden die oude tempel van Salomo nog gezien. En dan denk je dat het misschien net zoiets is als de dorpskerk die afgebrand is en dan komt de nieuwe kerk voor de plaats, dan huil je, want die hebben die oude dorpskerk. Maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat me niet om het feit dat die tempel van Salomo uiterlijk zoveel prachtiger was. Tenminste, dat lijkt me sterk dat die mensen daarom huilen. Maar er was iets dat niet gebeurde. Er gebeurde iets niet. Misschien was het maar omdat het een heel klein deel van het volk was, dat teruggekeerd was, 42.000 in eerste instantie, 100.000 bleven achter. Was dit nou de terugkeer van Israël uit de ballingschap? Misschien was het omdat Israël niet zelfstandig was, ze waren slechts een onderdeel van het Perzische Rijk. We weten het niet. Maar wat we wel weten is, in Johannes 2, als de Heer Jezus naast de tempel staat, dan spreekt hij een wonderlijk woord. Hij zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Dat werd verkeerd begrepen. Het werd zelfs later voor Caiaphas nog tegen hem aangevoerd. Maar wat hij eigenlijk zegt is dit. De Shechina zit niet in die tempel. Die is hier. Misschien is dat wel de diepste reden. Er konden niet 2 Shechina's tegelijkertijd op aarde zijn. Tegen Maria zei Gabriel al, de kracht van de Allerhoogste zal over je komen, zal je overschaduwen. Dat woord overschaduwen is heel typerend. Dat staat al bij de wolk die in Exodus 40 over de tabernakel komt. Dat staat in de Griekse vertaling, de Septuaginta. Die wolkolom overschaduwde de tabernakel. Een soort technische term geworden. Als je leest, de Heilige Geest zal je overschaduwen, de kracht van God. Hij zegt, hé, dat is de Shechina, die daalt op Maria neer. Zodat dat wat uit haar geboren wordt, dat is niet een heilig kind. Dat is dat heilige, onzijde. Je zou kunnen vertalen dat heilige kind. Er is iets heiligs, een heiligdom wordt in haar gevormd. En die Shechina daalt al neer op dat heiligdom. En in Lucas 9, bij de verheerlijking op de berg, daar is de Heer Jezus, daar met zijn 3 discipelen en de andere evangelie, lees je die zo duidelijk. En er staat dat er kwam een volk. En die onttrok hem aan hun ogen en zij, ik denk ook de discipelen, gingen allemaal die wolk binnen. Even waren ze opgenomen door de Shechina. Die was niet in Jeruzalem, op die tempel van Herodes. Maar die was daar op de berg der verheerlijking. Want die rust op de Heer Jezus. Die tempel van Herodes, nog nooit heeft Israël zoiets moois gezien. Maar het was een lege huls. Toen het voorhangsel scheurde, kon iedereen naar binnen kijken. Althans, als je in de tempel, in het heiligdom was. En dan zag je dat er geen ark was. En je zag dat er ook geen Shechina was. Het was een lege huls. Van buiten prachtig, van binnen leeg. En de Shechina rustte op die mens die kon zeggen, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Vraag zoveel, hoe verhoudt zich het houden van de Torah tot wetticisme? Nou, daar heb je weer dat isme. Isme is altijd verkeerd. Wanneer is een mens wettisch? Dat is een mooie vraag. Niet als hij nauwgezet leeft. Als je zou zeggen van iemand die heel nauwgezet volgens het woord leeft, die is wettisch, dan ben je bezig jezelf te verontschuldigen, want jij leeft niet zo precies als die ander en dan verschuil je een beetje achter door die ander van wetticisme te beschuldigen. Dat is niet eerlijk. Een wettisch iemand is niet iemand die nauwgezet volgens het woord leeft. Maar je bent wel wettisch ten eerste als je geboden gaat toevoegen die in de Bijbel niet staan. Dat deden de Joden, daarom had de Heer Jezus zoveel problemen met die Joodse leiders. Die hadden allerlei wetten toegevoegd. Er was geen wet die zei dat je op Sabbat niet mag genezen. Dat hadden ze er zelf van gemaakt. Toen de Heer Jezus genezingen verricht op de Sabbat, toen zei ze overtreden het Sabbatsgebod. Nee, hij overtrad de toevoegsels van deze Joodse leiders. Hij heeft nooit de Sabbatwet overtreden, maar wel de toevoegingen van de Joodse leiders, de rabbijnen, de fariseeën. Die hadden wetten toegevoegd. Ja, als je dat gaat doen, als je gaat zeggen, je mag geen televisieapparaat hebben, of je mag op zondag niet denken, dan ben je bezig wetten toe te voegen die bovendien nog afgeleid zijn uit het Sabbatsgebod. Dat helemaal niet voor ons geldt. Daar gaan we het ook nog wel eens een keer over hebben. We zijn niet onder de wet van Mozes, we zijn niet onder het Sabbatsgebod. En al helemaal niet het Sabbatsgebod dat ook nog eens verhuist naar de zondag. Dat zijn wettische dingen. Dan ga je wetsartikelen toevoegen. Dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, zo mag niet. En dat is dus ook een vorm van wetticisme. Ook een vorm van wetticisme is, als je een ander strengere maatstaven aanlegt dan jezelf. Dat zijn de mensen die altijd met een vingertje naar een ander wijzen. Jij doet dit niet goed, jij doet dat niet goed, jij doet dat niet goed. Die mensen moeten ze een grote spiegel kopen. En eerst maar eens in die spiegel gaan zitten kijken voordat je naar een ander wijst. Dus wetticisme heeft een heleboel van dat soort betekenissen. Maar heel belangrijk is hard zijn voor anderen. Belangrijk is toevoegen van wetten, maar niet iemand die nauwgezet naar de schrift leeft. Je mag je niet wettisch noemen, dan beschuldig je alleen maar jezelf. Omdat je er zelf blijkbaar zo makkelijk van afmaakt. Wilt u iets zeggen over de landbelofte? En hoe leg ik het uit aan mensen binnen mijn eigen gemeente? Ja, luister eens even, als ik daar ook nog voor zorgen moet. Je moet goed opletten wat hier gebeurt en dan maar kijken en dan heel veel genade bidden om het aan de mensen in de gemeente uit te leggen. En wat die mensen in de eigen gemeente betreft, je moet altijd goed vasthouden. Als mensen zijn opgevoed met de vervangingstheologie, en om het heel simpel te zeggen, vervangingstheologie betekent simpelweg, dat is het allerbelangrijkste, er is geen toekomst meer voor het volk. Israël is een eigen land. Die zijn allemaal te vergeestelijk en op ons overgegaan. Die theorie is zo sterk, die is met Augustinus begonnen, eigenlijk al eerder, zelfs al voor Augustinus, is overgenomen door Luther en Calvijn. Ja, wie ben jij dan dat jij het nou anders zou durven zeggen dan die vervangingstheologie het zegt? Er is voor Israël geen toekomst meer, want al die beloften zijn overgegaan op de kerk. De vervloekingen voor Israël die zijn nog steeds voor Israël, maar de zegeningen hebben wij overgenomen. Die moet je vergeestelijk en op de kerk toepassen. Dat zit zo diep in ons DNA. Dat is hetzelfde als dat je je eigen gemeente gaat verkondigen, de aarde is in feite plat. Weet je, dat heb ik op het internet gelezen, de aarde is in feite plat. Ja, dat vanuit de ruimteschepen zeg je, dan zie je toch dat de aarde rond is. Nee, dan zie je een pannenkoek. De aarde is plat. Nou, dan zeggen ze allemaal dat je niet goed snik bent. Maar het is bijna hetzelfde met die vervangingstheologie. Daarom zeggen sommige mensen ook, ja, bij ons is die vervangingstheologie afgeschaft. Pas geleden een meningsverschil over gehad. Ik mailde naar een predikant. Ik zei, ik heb u dat horen zeggen. In onze kerk is de vervangingstheologie afgeschaft. Ze werden verbaasd. Gelooft u dan dat die profetieën voor Israël letterlijk vervuld gaan worden in het land der belofte? Nee, daar had hij wel grote moeite mee. Ik zeg, dan bent u volgens mijn definitie nog steeds een vervangingstheoloog. Het zit me niet in dat woord vervanging. In Israël staat in het middelpunt het Oude Testament. In het Nieuwe Testament staat de kerk in het middelpunt. Dat is helemaal niet, als je dat vervangingstheologie hoort. Prima, dat woord verwarring is alleen maar zeer verwarrend. Maar als het om gaat of de profetieën letterlijk vervuld moeten worden in Israël, in het beloofde land, of geestelijk vervuld worden in de kerk, dat is het beslissende punt. Ja, pas op. Dat klopt. Augustinus had ook hoop voor Israël. Hoop voor Israël, wacht even, hoop voor Israël betekent niet dat ook vervangingstheologen niet zouden geloven dat er nog eens in de toekomst een hele grote opwekking onder Israël zou kunnen plaatsvinden. Heel veel van hen alsnog de ogen opengaan voor de Heer Jezus. En die worden dan vervolgens bij de kerk gevoegd. Dat, Augustinus en Calvijn, Luther, die wilden dat allemaal accepteren. Dat is nooit het beslissende punt. Dan moet je niet door in de war laten brengen. Het beslissende punt is, is er nog een belofte voor het volk Israël in zijn eigen land? Is er dus een letterlijke vervulling van de profetieën of niet? Dat is het beslissende punt. Dus door al dat soort dingen, een grote bekering in Israël, dat wilde iedereen nog wel accepteren. Maar dat is het beslissende punt. Dus een andere vraag, heeft de staat Israël, waar we ook een aparte avond aan gaan wijden, heeft die iets te maken met de profetieën? En als mensen zeggen nee, dan zijn ze nou volgens mij nog steeds vervangingstheologen, hoe je het ook noemen wil. En als ze zeggen, ja natuurlijk, alles. Kijk, dan kunnen we praten. En nogmaals, als dat zo diep verankerd zit in het hele theologische besef. Ik bedoel, het staat in de Dordtse leerregels. Het staat in de Heidelbergse catechismus. Het staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis. In 1519 had Maarten Luther een grote discussie met Johannes Eck. Johannes Eck was een leidende Rooms-Katholieke theoloog. Het is een heel beroemd debat geworden. Ook heel interessant, omdat je er heel veel kan leren. Want Johannes Eck zei tegen Luther, luister, jij bent uiteindelijk toch, ik zeg het nou maar op mijn manier hoor, je bent uiteindelijk toch maar een gewoon monnikje. Gewoon Maarten. Wie ben jij nou dat jij het beter zullen weten dan alle pausen en alle kerkvaders en alle concilies? Vertel me dat nou eens een keer. Wat verbeeld je eigenlijk wel? Dat jij het nou weet? Nou, ik zou je vertellen, ik heb veel begrip voor Johannes Eck. Want er zijn ontzettend veel mensen tegenwoordig die allemaal hun eigen, hoe evangelisch, hoe meer eigen theorieën ze allemaal op nahouden. En als je daar weer een gemeente achteraan kan krijgen, iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen theorieën. En in de meeste daarvan moeten we niks van hebben. Wat dat betreft ben ik ook een beetje een traditionalist. Als je wat anders wil zeggen dan de kerk altijd gezegd heeft, dan moet je van goede huizen komen. Maar dat was precies wat Johannes Eck tegen Maarten Luther zei. Maar Maarten Luther had toch wel gelijk. Dus af en toe gebeurde het. En zo kreeg je in het begin van de reformatie, was men veel te druk met de leer des heils en de rechtvaardige maken uit het geloof. Ze hadden helemaal geen tijd om aan Israël te denken. Dus ja, ze namen dat gewoon van de katholieke kerk over. Maar aan het einde van de 16e eeuw, maar vooral in de 17e eeuw, vooral in Nederland kun je een beetje trots op zijn. Vooral in Nederland kwamen de predikanten en die zeiden, wacht eens eventjes, maar als ik dat hier zo lees, dan kan je zien dat het echte protestanten waren. Die zeiden, ja, maar mijn Bijbel zegt wat anders. Luther deed dat ook. Ik zei net 1519, in 1521 was er de Rijksdag te Worms. En Luther heeft het daar heel zwaar gehad. Denk erom, moet je niet onderschatten. Hij kon er s'nachts niet van slapen. Hij was zo in verleiding gebracht om het dan allemaal maar af te zweren. Je wil van het gezeur af zijn. Maar toen erop aankwam, toen zei hij ongeveer dit, heel vrij weergegeven. Al zouden alle paus en concilies X zeggen en ik lees in de Bijbel Y, dan hou ik maar aan Y. De meeste mensen die dat in de geschiedenis van de kerk gezegd hebben, die kletsten. Want je moet van goede huizen zijn om het beter te weten dan wat iedereen zegt. Iedereen te zalig steekt. Maar soms hebben de mensen gelijk. En sommige van die dominees in Nederland, Wilhelmus aan Brakel, Theodorus van de Groen, enkele van de bekendste te noemen, die zeiden, ja, sorry, maar ik lees in mijn Bijbel Israël. En elke keer als het Israël is, is het Israël. Wilhelmus aan Brakel schreef overal in Romeinen 9 tot 11, maar Israël staat er, is het Israël. Zeker, absoluut. Dan zou ik ze niet genoemd hebben, zou ik een paar anderen genoemd hebben. Maar daarom vertel ik het je ook. Ik weet het niet. Heb je ze gelezen? Nee, maar je moet natuurlijk, kijk eens eventjes, als je Wilhelmus en Brakel alleen de redelijke godsdienst leest, dan weet ik niet of het daar ook in staat. Nee, is dan het mooie proefschrift van Theo van Kampen, ik geloof uit 2007, Gans Israël. Die haalt van al die dominees, dat is werkelijk een inzichtgevend boek, van al die dominees uitvoerige citaten in. Waarin, terwijl Calvijn zegt, geheel Israël zal behouden worden, wil hij toch stiekem weer de kerk van maken. Dan zegt Brakel, absoluut niet. Israël is Israël. Wat een vondst, hè? Israël is Israël. Als er in de Bijbel staat Israël, dan betekent dat Israël. Je moet er maar opkomen. Maar hij had gelijk. Hij had gelijk. En van de Groe hetzelfde. Er waren ook wel andere predikanten, maar die waren dan toch weer voor het voorzichtige. Maar je kunt toch zeker wel 20 predikanten in die zogenaamde na de reformatie aanwijzen, die op de duizenden, hè, laten we wel wezen. Die zeiden, nee, wij nemen die profetieën letterlijk. En Israël zal terugkeren. En moest nagaan dat ze dat die tijd schreven, de tijd van het Ottomaanse Rijk. Zelfs in de 19e eeuw, ik heb nog een boek uit 1866. Er wordt uitvoerig beschreven dat Israël zal terugkeren naar zijn land. En dat ze daar hun eigen staat zullen oprichten voor een groot deel in ongeloof, et cetera. Het is allemaal precies in vervulling gegaan. Kijk, dat nu een hoop mensen zeggen, nou, die profetieën moet je toch wel letterlijk nemen. Dan zeg ik altijd de kunst. Kunst, jullie leven na 1948. Maar ik heb meer bewondering voor al die mensen in de vorige eeuwen. Die er allemaal in geloofden. Terwijl het finaal onmogelijk leek. Corona heeft zoveel veranderd. Maar wat gebeurt er alleen al in die Eerste Wereldoorlog? Dat Turkse Rijk in elkaar gestort is. Wij denken bij de, sorry, tweede, nee, Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Wij denken alleen maar aan wat er hier in Europa allemaal gebeurde. Maar dat daar, welk jaar was het? 1917, denk ik. Dat generaal Allenby Jeruzalem binnenrijdt. Van zijn paard afstijgt. Want hij zegt, hier, Jezus ging hier met te voet en ik wil ook te voet gaan. En dat Rijk kwam ten val. Het kwam onder Engels toezicht. En daardoor werd uiteindelijk de weg vrijgemaakt voor het oprichten van de staat Israël. Als je in 1880 gezegd zou hebben, er komt nog eens een staat Israël. Dan zou ik, hoe wou je dat in vredesnaam voor elkaar krijgen? Het is gebeurd. En dat, ik heb heel veel bewondering voor de mensen die het toen al zeiden. Dat nu ook heel veel mensen die vroeger allemaal gevangenistheologen waren, langzamerhand beginnen ook hun oogjes uit te wrijven. Nou, dat is fijn, daar zijn we dankbaar voor. Maar het is nou niet meer simpelweg door het lezen van de schrift. Het is nou ook onder de druk van de feiten. En dat is heel bijzonder. We zijn benieuwd naar alles wat er nog meer gaat gebeuren. Ben je een beetje tevreden? Of vind je nog meer ja-maars? Oké, goed. Lieve mensen, dit zijn de schriftelijke vragen. Is er nog iemand... Oh, we hebben tijd gehad. Heeft iemand nog een mondelinge vraag? Ga je gang. Ja, wacht even, u zou een vraag stellen, maar u gaat nou een redenvoering afsteken. We komen natuurlijk bij volgende avonden nog uitvoerig hierover te spreken. Wat is nou precies die staat Israël? Er is een hele avond voor gereserveerd, ik geloof de één na laatste. Speciaal over wat heeft de staat Israël met de profetieën te maken. Maar ik zeg u nu, nee, ik zeg u alleen nog dit en later gaan we er uitvoerig over praten. Want anders wordt het, ga ik nu alvast een heleboel dingen vertellen die ik dan voor dan wil bewaren. Er is geen tegenstrijdigheid. Dus God die achter de schermen de geschiedenis stuurt en ook kan toelaten dat Israël daar staat, opricht, terwijl heel veel van de initiatievennemers socialisten en communisten waren die eigenlijk met de Heere God niet veel hadden. Dat is één. Punt twee, ik heb eigenlijk nog pas latere tijd beter begrepen dat het religieuze element niet verwaarloosd mag worden. Het waren niet alleen maar... geseculariseerde Joden. Van het begin, er waren al religieuze Joden in Safed of in Safat, ook al lang voor die tijd. De staat Israël is wel degelijk mede ook het resultaat van de gebeden, niet alleen van veel christenen, maar ook van heel veel Joden. Het is dus niet al te zwart-wit. Dus ten eerste, God kan ook handelen terwijl het volk eigenlijk nog helemaal niet klaar voor is. Ten tweede, er was wel degelijk een religieus element. Maar ten derde, God is pas klaar met Israël op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En als de ogen zullen opengaan en ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Dat komt allemaal nog. Dat komt ook trouwens in de volgende avond allemaal nog aan bod. We hebben nog een heleboel te doen. Dat is een beetje het nadeel van de eerste avond. Hè? Je wil meteen alles al op. Dat kan niet. Komt allemaal, komt allemaal. Kom alsjeblieft weer terug de volgende keer. Ik denk dat we de avond gaan afsluiten nu, of niet? Want we gaan niet zingen. Neem me niet kwalijk. Jan, heb jij nog een vraag? Ja, je mag alleen vragen stellen. Over het? Ja. Jan, dat is allebei hetzelfde. De naam Sem is in het Hebreeuws Shem en betekent naam. Maar antisemitisme is eigenlijk een raar woord. Het betekent dat je tegen Semieten bent. Maar Arabieren zijn ook Semieten. Dus het is een beetje een raar woord. Het is historisch zo gegroeid. Maar men bedoelt ermee, je bent tegen de Joden. Een antisemiet. Maar het woord is dus een beetje raar. Want je zou moeten zeggen anti... Ja, maar Shem, de naam Sem betekent naam. Ja, maar hoor je wat ik zeg? Shem, de naam Shem, zoon van Shem, Gam en Jafet. Shem betekent naam. Dus die man, als je vraagt aan hem, wat is je naam? Dan zegt hij naam. Je moet in het Hebreeuws vragen, hè? Wat is jouw Shem? Dan zegt hij Shem. Dus daarom kan ik niet zo goed kiezen tussen die twee. Maar antisemiet betekent iemand die tegen de Semieten is. Dat betekent in de praktijk tegen die nakomelingen van Sem die Joden genoemd worden. Kijk, zelfs voor Joden is natuurlijk al inperking. Hè? Want Joden zijn alleen maar nakomelingen van Juda, strikt genomen. Toch noemen we alle Israëli's Joden, omdat het, maar zo gebruikelijk is. Joden en Israëlieten is zelden, maar letterlijk betekent. Dus je moet niet altijd kijken naar wat iets letterlijk betekent, maar wat het in de praktijk is gaan betekenen. Was dat je vraag? Ja, dat is ook zo. En dat moeten wij als christen, dus even de vraag herhalen. In Openbaring 22 wordt gewaarschuwd tegen het toevoegen en het afdoen van de schrift. Laten we wel wezen, dat is een waarschuwing die dan niet tot Israël wordt gegeven, maar aan tot ons allemaal, nietwaar? Elke geloofsgemeenschap heeft het gevaar, heeft de neiging om geboden toe te voegen. En dat niet alleen, dat zei ik straks al, maar ook dingen weg te laten. Uiteindelijk hebben we allemaal maar een dun bijbeltje. Iemand zei straks tegen mij, ik ben opgevoed in geloofsgemeenschap zo en zo en zo, en wij hoorden nooit over Israël. Dat betekent dat die mensen een heel dun bijbeltje hadden, want als je alles wat er over Israël gaat wegschrapt uit de Bijbel, dan hou je niet veel over. Dus je kunt die Bijbel heel wat goedkoper leveren als je alles van Israël weglaat. Maar dat is zo. En dat geldt voor reformatorische kerken, geldt voor evangelische gemeenten, zijn plaatsen waar ze het nooit over Israël hebben. Daar gaan we het nog wel vaker over hebben. Zoals je ook gemeenschap hebt waar ze het altijd alleen maar over Israël hebben. We doen het ook nooit goed, hè Jan? We drijven over naar de ene kant of we drijven over naar de andere kant, maar we doen het nooit goed. Je hebt ook mensen die na afloop naar me toe komen, ze hebben het helemaal niet over Israël. Ik zeg, ja, dat was toch niet een thema. Maar ja, die mensen willen alles alleen maar, net als die mensen over het nieuwe verbond. Die willen alles over Israël, Israël. Nee, daar is nog veel meer. We hebben het 8 avonden over Israël, er zijn ook andere thema's. Maar het is heel belangrijk. Maar er is ook andere dingen. Dus je hebt gemeenten vandaag die het alleen maar over Israël hebben. En je hebt ook gemeenten waar ze nooit over Israël hebben. Ik weet niet wat van die twee nou het meest vervelende is. Nog laatste opmerking, Jan. Ja, ik heb alle tijd. Ik moest voor nog een thuis zijn, dat red ik toch niet meer. Het woord koptisch is hetzelfde als het woord Egypte. Dat weten veel mensen niet. Egypte komt uit het Grieks Aegyptos. En koptisch komt van hetzelfde woord. Dus je zou kunnen zeggen, de koptische kerk is eigenlijk de kerk van de oorspronkelijke Egyptenaren. Die Egyptenaren van nu spreken Arabisch. Dat zijn Semieten die allemaal uit het Midden-Oosten daar naartoe zijn getrokken. En die hebben die oorspronkelijke Gamieten, want Egypte, lees maar Genesis 10, is uit Gam. Dat zijn het helemaal niet meer. En die oorspronkelijke Egyptenaren, daar is niet veel van overgebleven. En men vermoedt wel eens dat die voor een belangrijk deel gekerstend zijn en dat die daar in die Egyptische kerk zitten. Maar ja, wie zal het zeggen? Maar Koptisch en Egyptisch betekent precies hetzelfde.